Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant, waarin we terugblikken op de afgelopen politieke week. Maar ja, we zijn aan het eind van het jaar en we zitten vlak voor het kerstreces. En dan zit het terugblik op het afgelopen politieke jaar ligt natuurlijk op de loer. We hadden ook allerlei momenten en personen al voorbereid, althans de mensen die hier met mij aan tafel zitten. Maar we zijn ook een beetje ingehaald door het nieuws. We hebben veel te bespreken. Dus we kijken even waar het schip ongeveer gaat stranden wat deze aflevering betreft. Wat in ieder geval heel goed nieuws is dat ik aan tafel zit met Pieter Klok, de gastheer van deze podcast. We zijn te gast in zijn kamer. Shaila Sital Singh, die in alle vroegte hier naartoe is gekomen. We nemen een uurtje vroeger op dan normaal. Het is nu vrijdagochtend, zeg ik er even bij voor de luisteraars. Even over 9. En aan de telefoon hebben we Raoul Dupré op zijn post in het Haagse of het Brabantse. Dat weten we nooit precies. Maar goed, hij is er en dat is het belangrijkste. Maar er zijn een paar belangrijke dingen, of laten we zeggen, opmerkelijke dingen gebeurd. Er is een soort groep mensen om Pieter Omtzigt heen gaan staan, of ze hebben hem gekaapt, dat weten we niet precies. Ze hebben in ieder geval iets, zijn ze begonnen wat de Alliantie heet. En ze gaan in de geest van Pieter Omtzigt gaan zij politiek bedrijven sjouwen. Weet jij precies wat er aan de hand is?
Ook niet meer dan wat de berichtgeving vermeldt. Maar wat zij willen, dit is een groep mensen. Dit zijn teleurgestelde CDA'ers, teleurgestelde D66'ers. PvdA'ers zitten er ook nog bij, afgezwaaide PvdA'ers. En die hebben zich inderdaad, die hebben dat boekje van Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt heeft 2 jaar geleden een boek geschreven, Nieuw Sociaal Contract. Die hebben dat zich eigen gemaakt en daar hebben ze het programma op geënt. En die gaan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Die hebben ook in een aantal provincies al lijsttrekkers. En er zit een soort impliciete belofte dat dat dan ooit geleid zal gaan worden door Pieter Omtzigt. Maar Pieter Omtzigt zelf zegt, ik weet het nog niet hoor. En zij noemen zich vrienden van Pieter Omtzigt. Ik weet niet of Pieter Omtzigt hun ook zijn vrienden noemt. Ja. Het is allemaal heel onduidelijk.
En wie zijn dat zoal, die mensen?
Het zijn niet heel bekende mensen. Ik denk dat ze daarom ook Pieter Omtzigt als een soort boegbeeld nodig hebben. Er zit onder meer René Cuperus, zag ik staan op een van de foto's. Die heeft voorheen bij de WRD Beckman gewerkt voor de Partij van de Arbeid. Die is nog een tijdje columnist geweest in de Volkskrant. En verder wat CDA's van het teleurgestelde garnituur. Dit zijn geen grote namen of zo. Het deed me heel erg denken aan Code Oranje. Ik weet niet of gaan de lichtjes branden.
God, dat was Code Oranje ook alweer.
Raoul, jij weet het vast nog, Code Oranje.
Je ging toch iets met referenda doen?
Dat is, volgens mij is dat alive and kicking nog steeds. Code Oranje, ja. Daar krijg ik volgens mij nog op persberichten van af en toe. Nee, dat is ook inderdaad zo'n lokaal bestuurlijk initiatief om alles van onderaf beter te gaan doen.
Ja.
Maar dan zonder de verwachting, de impliciete verwachting dat misschien ooit, als de tijd rijp is en zijn humeur er naar is, Pieter Omtzigt zich aan het hoofd gaat scharen. Want dat is natuurlijk wel, eerlijk gezegd, de enige reden waarom dit zoveel aandacht krijgt nu.
Ja, omdat ze zijn naam eigenlijk hebben gebruikt.
Ja, want er zijn natuurlijk meer van dit soort initiatieven.
Ja. Ja.
Kijk, Pieter Omtzigt is, dat hebben we hier geloof ik al eerder besproken, gewoon de grote dark horse in het hele politieke krachtenveld op dit moment. Hij zit daar in de kamer, hij doet in zijn eentje zijn werk. Hij krijgt daar nog steeds ongelooflijk veel waardering voor van de kiezers, getuigen alle opinieonderzoeken. Maar hij heeft geen politieke partij. En niemand weet eigenlijk wat hij wil. Maar als hij ook na 2025, in maart 2025 zijn de volgende landelijke verkiezingen. Als hij dan nog in de kamer actief wil blijven en eigenlijk kan niemand zich ook voorstellen dat hij daar opeens mee zou gaan stoppen of zo. Dan heeft hij een partij nodig. Nou ja, misschien zijn we deze week getuigen geweest van de geboorte. Maar om zichzelf laat het helemaal niets over los. Hè. Dus er zit wel een soort suspense in veel verwachtingen van de buitenwereld. En Pieter Omtzigt zelf, die gewoon alle kaarten voor de borst had en zegt dat hij zich concentreert op zijn werk in de Tweede Kamer.
Ja, het doet mij eigenlijk een heel klein beetje denken aan alles wat er gebeurde na de dood van Pim Fortuyn. Dat er ineens heel veel mensen zijn vrienden waren. En heel veel mensen in zijn geest politiek gingen bedrijven. En heel veel mensen ook meenden te weten wat hij van alles gevonden zou hebben. Met dat verschil dat Pim Fortuyn toen inmiddels was overleden. En Pieter Omtzigt nog gewoon live en kicking in de kamer zit. Dus dat heeft iets wonderlijks. En hij krijgt hiermee ook wel een soort messiasachtige trekken. Ja. Mensen die zijn woord gaan interpreteren en lezen.
Zonder
en
dat hij nog iets hoeft te zeggen. Zelf.
Ja, zonder dat hij nog een beetje Life of Brian voelt effectief. Het ook. Ja.
Ja, ik weet niet of er bij hem heel veel berekening achter zit. Volgens mij is hij
bij hem niet waarschijnlijk. Nee, het gaat met hem aan de hand.
Volgens mij is hij nog steeds zwaar overbelast en tegenoverspannen aan. En is hij vooral aan het overleven. Ik krijg niet de indruk dat hij heel veel tijd heeft om over een nieuwe politieke partij na te denken. Het is ook weer een heel ander spel en dan goed Kamerlid zijn.
Ja.
Maar ja, zolang hij zichzelf niet uitspreekt, zijn natuurlijk mensen die blijven fantaseren. Ik denk dat CDA ook nog steeds fantaseert over een terugkeer. En dat er mensen in het CDA zijn die misschien ook denken, misschien wordt om zich toch straks. En dan schuiven we Wopke aan de kant en al die vijanden van Pieter Omtzigt. En dan geven we de partij alsnog aan Pieter Omtzigt. Ik denk dat daar ook over wordt nagedacht. Ik kan me voorstellen dat al meerdere partijen naar zijn gunst hebben.
Ja, jij hebt toch ooit voorgesteld dat Lilianne Ploemen zou afreizen om hem
Ik ga ervan uit dat ze dat dan ook doet. Ja.
Het zou nu een beetje onzinnig zijn, ja.
Hij appelleert natuurlijk aan veel gevoelens. En vooral dat hij er in de eerste plaats voor de burger is. Ik denk dat daar wel in het land heel veel behoefte aan is. Of dat nou bij Coupeers is of bij anderen. Van dat je in de eerste plaats opkomt voor de burger. En dat weet hij heel goed uit te stralen dat hij dat doet. Dat hij dat heel consciëntieus doet. Dus niet eens zozeer met een ideologie, maar gewoon bijna een soort ombudsmanachtig kamerlid.
Goed luisteren.
Nou, gewoon altijd voor de burger opkomen tegen die enorme macht, de overheid.
Ja.
Dus die overheid de hele tijd bevragen, geef mij informatie. Hij opereert wel heel erg namens ons, heb je het gevoel.
Ja, en wat ook wel weer opmerken is dat het idee dat ik toch het idee begin te krijgen is dat is wat hij daadwerkelijk de hele tijd wil doen. Meer dan de getapte jongen uithangen als partijleider of zwaaiend op congressen rondlopen of volgelingen om zich heen verzamelen die hem naar de hemel in prijzen.
Nee.
Het is, hij
wordt er gelukkig van.
Hij wil gewoon dit noeste werk de hele tijd doen.
Hij wil gewoon met actuarissen, wil hij dat nieuwe pensioenstelsel.
We zitten nu ook over om te praten als een soort messias. Ja. Hij wil gewoon dat goede werk doen.
Maar dat is grappig. Jullie weten ook precies wat Pieter Omtzigt. Ik zit er echt met verbazing te aanschouwen.
Ook heel veel over Pieter Omtzigt.
Ja, maar dat is natuurlijk grappig als iemand wel allerlei dingen doet, maar ook iets soort teruggetrokken houdt en ondergrondelijks houdt en ze niet helemaal prijsgeeft wat hij nou eigenlijk
precies wil. Jongens, dit werkt toch ook in de liefde? Gewoon hard to get spelen.
Ja, kom dat op. Doet hij gewoon.
En een raadsel blijven.
Ja, absoluut. Ja. Een mysterie. Niet te veel zeggen. Dan kan er altijd nog iets diepzinnigs achter je schuilen.
Ja. Nou, Pieter en ik kunnen dat niet, maar Pieter Omtzigt wel heel goed.
Ja.
Ja, precies. Zo moet dat dus, Pieter. Ja, Raoul.
Overigens zijn er ook in het CDA actiegroepen actief, hè, die Pieter Omtzigt terug willen halen.
Zeker.
Het probleem daarvan is dat bijna niet voorstelbaar is zolang Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge daar rondlopen. Dat is natuurlijk helemaal misgegaan. Maar ja, toch moet je niet uitsluiten dat het debat daarover nog serieus op gang komt als het CDA niet heel snel gaat herstellen in de kiezersgunst. En dit diepe dal blijft zitten. Ja, dan op een gegeven moment zal de roep om Pieter, kom ons redden, zal echt wel gaan aanzwellen.
Ja, maar zo is dus de situatie dat er steeds meer partijen, groepen, allianties, weet ik veel wat mensen zijn die iets van Pieter Omtzigt willen. Of die naar zijn hand dingen. Zonder dat ze zelfs dus enig idee hebben, Sjijlen, wat de heilige Pieter zelf eigenlijk wil.
Ja, en of hij dat kan en of hij daar ambities toe heeft. Nee, geen idee.
Geen idee.
Nee.
Nee. Mysterieuze zaken. Ook wel echt wel opmerkt dat er een partij wordt opgericht in iemands gedachtegoed. Volgens iemands gedachtegoed, Raoul, zonder dat die persoon er zelf bij betrokken is.
Ja. Dat weten we niet helemaal zeker natuurlijk. Het kan ook zijn dat Pieter Omtzigt hier niet helemaal transparant is natuurlijk.
Nee, dus dat hij achter de schermen wel degelijk ermee te maken heeft.
Nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat hij toch eens wil kijken. Want ze gaan dus meedoen in 3 provincies aan de statenverkiezingen in maart. Dat hij toch even wil kijken of dat een beetje loopt. of dat aanslaat. En ja, dan, ik bedoel, kijk, wat je nodig hebt als je mee wilt doen aan een verkiezing, is gewoon een organisatie. Mensen die gewoon die je partij inschrijven bij al de kiesdistricten, die zorgen dat er lijsten komen.
Een website bouwen.
Het is heel veel werk om een politieke partij op te bouwen. Je hebt iemand als Jan Nagel nodig, zou ik bijna zeggen. Die daar ervaring in heeft. Nou, dit zijn kennelijk een paar mensen die hebben tamelijk geruisloos, in elk geval voor die statenverkiezingen, dat opgetuigd nu. Die kunnen dat dus en die hebben daar zin in.
Ja.
Nou ja, dat is op zich een aantrekkelijk perspectief voor
zeker. Die komt zich. Maar ik vind maak me af, Roel.
Nou, er is één ding natuurlijk wat iedereen die ooit met Pieter Omtzigt heeft gewerkt ook weet. Naast alles waar hij heel goed in is, is er ook iets waar hij niet zo goed in is. En dat is gewoon met andere mensen samenwerken. Pieter Omtzigt heeft de lat zo hoog liggen, dat er maar heel weinig mensen aan voldoen. En dat maakt het lastig, denk ik, voor hem. Om de mensen die hij om zich heen moet verzamelen, hij zal daar concessies moeten doen. Niet iedereen kan opbrengen, denk ik, wat hij zelf opbrengt in de Tweede Kamer. Dat vind ik nog wel echt het grote vraagteken boven dat hele avontuur. Dan slaagt hij er ook in om inderdaad om zo'n partij bij elkaar te houden. En je moet inderdaad ook gewoon de Haagse markt op willen met je foldertjes. En vrij oppervlakkige tv-debatten voeren waar je in 20 seconden mag zeggen wat je van de nieuwe pensioenwet vindt. Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet wat bij Pieter Omtzigt past.
Nee, dus er moet iets omheen gebouwd worden. Ja, hij wordt mysterieuzer en mysterieuzer en heiliger en heiliger.
Ik vind hier, stel dat hij er wel bij betrokken zou zijn en dan niet transparant over is, dat vind ik dan weer niet in de geest van Pieter Omtzigt, die van iedereen maximale transparantie eist.
Maar daar geloof ik dus
en
ook
de bonnetjes
niet van.
En een feitenres. Dan wil ik straks ook een feitenrelaas over de totstandkoming van deze partij.
Nee, ik geloof dat niet. Wat geloof je? Ik geloof niet dat hij daarover liegt. Nee, dat geloof ik niet. Hij kan niet liegen. Dat is duidelijk. Pieter Omtzigt kan niet liegen.
Nee, echt.
Dit zijn hele geloof, het Pieter Omtzigt geloof, draait om dat je de volle waarheid vertelt.
Ja.
Volgens mij. Dus daar gaat hij natuurlijk geen enkel risico mee lopen. Dat zou wel heel onverstandig zijn. Als achteraf blijkt een stukje in de krant dat Pieter Omtzigt hier zelf bij betrokken is, dan is hij natuurlijk, dan gaat hij het wel heel moeilijk krijgen.
Want
dus
hij heeft heel nadrukkelijk gezegd dat hij er niks mee te maken
heeft. Ik kan me niet voorstellen
heeft.
Dat hij dat risico neemt. Ik denk wel dat, wat Roel zegt, dat hij nieuwsgierig is. Van wat gaat er gebeuren?
Ja.
Hoe populair ben ik? En wat is het potentieel electoraal gezien? Maar ik kan me niet voorstellen dat hij
hij speelt hier op elkaar.
Kijk, hij neemt er ook geen afstand van. Hè? Ik bedoel, hij zegt niet, hier heb ik niks mee te maken.
Nee, precies.
De
Pieter Omtzigt exegese gaat verder en verder. Het zei dat er een dik boek over hem geschreven wordt door een stel apostelen. Dan zou het plaatje helemaal rond. We houden het in de gaten. Het is wel interessant. Ondertussen al is er ook nog een nieuwe wet politieke partijen aangenomen. Waarin het uitsluiten van politieke partijen uit het bestel makkelijker wordt gemaakt. Of mogelijk wordt gemaakt überhaupt.
Ja, makkelijk, want dat kan al.
Ja.
Maar het is heel ingewikkeld. Je moet nu eigenlijk als politieke vereniging een bedreiging zijn voor de openbare orde om te kunnen worden verboden. En dan moet je het heel bond maken. Nou, het enige voorbeeld dat we hebben uit de recente parlementaire geschiedenis is de CP86, die in 98 uiteindelijk verboden is. Toen en eigenlijk ook al een bijna niet bestaande, heel marginale partij was. Maar Hanke Bruinslot, de minister van Binnenlandse Zaken, niet de meest in het oog springende minister van het afgelopen jaar, verraste ons gisteravond op de valreep van het politieke jaar toch nog even met een wetsvoorstel waarin expliciet wordt geregeld dat het makkelijker moet worden om bij de Hoge Raad een verbod te vragen van een politieke vereniging. Namelijk als die in woord of in daden een bedreiging is voor de rechtsstaat en voor de democratische rechtsorde. Heel concreet, als je je bijvoorbeeld keert tegen vrije verkiezingen, tegen grondrechten, tegen de scheiding van machten, tegen de onpartijdige rechtspraak, dan kan je, als deze wet wordt aangenomen, dus een procedure beginnen bij de Hoge Raad en vragen om een verbod. Nou, dat is Bruinsholt reageert eigenlijk op een advies van de staatscommissie Remkes uit 2018 alweer. Dus dat het kabinet heeft hier 4 jaar over gedaan. Die precies dit adviseerde. Om te voorkomen dat er partijen zijn die met democratische middelen de democratische rechtsstaat gaan ondermijnen.
Ja.
Nou ja, het meest bekende voorbeeld is daar natuurlijk de manier waarop Hitler aan de macht kwam in de jaren 30. En om het concreet te maken, met name D66 heeft zeer recent natuurlijk dit direct verbonden aan de uitlatingen van Forum voor Democratie Kamerleden als Gideon van Meijeren, die eigenlijk laten merken dat ze het kabinet niet meer als een democratisch gekozen gezag accepteren.
Nee.
En dat begint dan wel een beetje in de buurt te komen. Dus, ja. Maar goed, het is natuurlijk wel een zeer principieel vergaande stap. Want je komt onmiddellijk in het debat terecht. Wanneer ben je de vrijheid van meningsuiting aan het beperken en de oppositie de mond aan het snoeren?
En welke gevolgen gaat deze stap hebben, denk je?
Nou ja, ja, ik denk als die wet wordt aangenomen, dan zal je zien dat... Kijk, als bijvoorbeeld een partij als Forum voor Democratie zich blijft ontwikkelen zoals het afgelopen half jaar,
ja.
En dat weet ik niet of dat zo is, dan ga je zien dat als die wet wordt aangenomen, dan gaan er mensen proberen om dat verbod aan te vragen.
Ja.
Dat kan ik je op een briefje geven nu. En het gevolg daarvan is dan dus dat de Hoge Raad de vereniging kan ontbinden en de deelnemers aan de vereniging kan verbieden voor 3 jaar lang om een nieuwe partij op te richten.
En dat verbod kan iedereen aanvragen, elke burger?
Ja, dat zat ik me net af te vragen. Daar ga ik eigenlijk vanuit.
Ja, en dan moet je waarschijnlijk aantoonbaar belang hebben of zo.
Ja, dat zal zo zijn. Bij de CP86 was het wel minister Zorgdrager in de jaren 90 die uiteindelijk... Het OM heeft gevraagd om onderzoek te doen naar een verbod. Nou ja, dat leidde dus uiteindelijk ook tot een verbod. Het is een goede vraag. Weet ik niet zeker.
Maar hoe je ook bent of verkeerd, als die wet wordt aangenomen, zullen al het soort uitspraken wat ze bij Forum voor Democratie doen over tribunalen die er gaan komen of over het opties om met geweld de regering af te zetten of de Tweede Kamer te bestormen enzovoort, die worden dan toch in een heel ander licht, of die krijgen dan toch een ander gewicht, aangezien daar dan ook een soort consequenties aan verbonden kunnen worden.
Ja.
Toch?
Ja.
Nou ja, je zag nu al een beetje, volgens mij, dat zelfs binnen Forum waren correctiemechanismes werkzaam, toch? Dat Gideon van Meijer ineens ook een beetje uit de gratie leek. Dus ik denk dat ze er nu al een beetje op letten. Krijg ik het gevoel van wat ze zeggen. Maar dat is een hypothese.
Ja. Ja, nou ja, die trend is een paar weken oud. Dus ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Maar de laatste 3 weken, zeg maar, lijkt dat een beetje zichtbaar, ja.
Ja.
Ik heb een heleboel debatten opeens gezien waar Forum voor Democratie zich uitermate redelijk probeerde op te stellen. Dus ik dacht, wat is daar opeens in gevaren?
Oh ja, denk je dat ze zelf toch ook een beetje geschrokken zijn?
Ja, nou ja, Thierry Baudet zelf had ook een week of 2, 3 geleden opeens een interview in de Telegraaf, waarin hij die doorschemerde dat hij het zelf allemaal iets te radicaal vond worden. Dus misschien heeft hij toch gewoon ingegrepen.
Nou, interessant. We houden het voor u in de gaten ook in 2003. Heb jij nog een laatste gedachte erover, nee. Pieter? Jij, Shaila?
Nee.
Je zit een beetje te kijken van, ja.
Ja, nee, ja. Het is...
Vind je het goed, dat wetsvoorstel? Of denk je van...
Je kan het ook misbruiken, hè? Het is heel precair. Je moet, het moet wel heel, heel precies... dat je niet iedere willekeurige oppositiepartij of partij die je niet zint zomaar kunt laten verbieden.
Of daarmee dreigen.
Ja, ja. Het moet wel
Of dat je dat terugdreigen krijgt, dat de PVV ook weer een verbod van D66 gaat eisen, omdat ze anderen weer voor fascisten hebben uitgemaakt.
Ja. Het is toch allemaal fijner als het niet hoeft?
Ja.
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 Als het gewoon in de politieke arena gaat.
Ja, opgelost kan worden.
En gewoon met normstelling, ja. Nou ja, je ziet het ook op andere terreinen. Bij de Ongehoord Nederland wordt ook steeds, wat eigenlijk de media spreekbuis is van FVD, wordt ook steeds iets strakker aangetrokken. De NPO is ook erg geschrokken. Dus er wordt aan alle kanten een beetje ook wat strakker ook in regelgeving gezocht. Van hoe kun je dit ietsje intomen?
Ja, maar ook dat is natuurlijk eigenlijk al een soort... Dat voelt al een beetje ondemocratisch.
Nou, binnen de NPO vind ik het niet zo gek. Dat is gewoon een organisatie met regels.
Mm-hmm. Nou ja, wat ik een heel moeilijke vraag vind... Kun je die radicalisering en het steeds extremer worden van politieke partijen... Kun je die tegenhouden? Hè? En inderdaad, altijd het schrikbeeld van de jaren 30 hangt er wel een beetje boven. Ja. Dat je denkt, ja, toen gingen we er misschien ook wel vanuit... dat de democratie zijn corrigerende werk zou doen.
Ja.
En toen gebeurde het juist niet. Mm-hmm. Toen werd het alleen maar erger. Nou, in Amerika hebben we natuurlijk ook... Eigenlijk een voorbeeld zien dat het steeds erger wordt. Maar daar zie je nu ook een soort correctie, lijkt het. Hè?
Ja.
Je moet er niet te vroeg juichen. Maar dat vind ik altijd ingewikkeld. In hoeverre kan de democratie zichzelf corrigeren?
Ja.
En daar was ik eigenlijk tot diep in het jaar vrij somber over. Maar de laatste tijd word ik daar net weer wat optimistisch over. En dan heb je het eigenlijk niet nodig. En leidt het alleen maar tot extra ruis en extra dit soort gevechten. Dat ze van elkaar gaan eisen dat ze verboden worden. Dus de voorkeur heeft nog altijd in de politieke arena. Maar ik denk dat je er niet op kunt rekenen dat het daar altijd gecorrigeerd wordt. Dus je moet wel, ja, je moet heel goed de vinger aan de pols houden. En misschien is het, nou ja, vanuit die optiek is het wel goed dat er nog dat je iets achter de hand hebt.
Ja.
Om het ergste geval te zeggen, ho.
Ja, nou ja, het is interessant. Het is inderdaad een soort paardenmiddel waarvan je zou willen dat het niet nodig was. En wat ook weer vanzelf alles in de hand werkt. Ondertussen, een beetje onzinnig einde van dit
nou,
item, maar
vond
goed.
Het best mooi.
Ja, ja, best mooi, maar ook weer niet heel erg strak. Ondertussen heeft de Nederlandse staat dan toch, of de regering eigenlijk, excuses aangeboden voor het slavernijverleden. 19 december is de datum geworden. Mark Rutte heeft een tekst uitgesproken, ja, die toch wel redelijk algemeen geprezen werd, de tekst, maar het hele... Ja, proces naar die tekst toe en het moment waarop die tekst wordt uitgesproken is natuurlijk nog steeds aan veel discussie onderhevig. Heeft het nou, Sjaar, voor jouw gevoel enige klaarheid gebracht of is de onduidelijkheid nu groter dan ooit?
Nee, ik vond het prachtig. Ik vond het echt een hele
prachtig
mooie.
Zelfs.
Ja, ik vond het prachtig. Ik vond het ontroerend. Ik vond het een hele goede speech. Ik zat ernaar te luisteren, ondertussen te appen met vrienden op Curaçao en in Suriname. Ze zaten allemaal gekluisterd aan de radio of de televisie. En alles kwam langs, wat langs moest komen. We zijn gaan turven, wordt Tula wel genoemd. Nou, ik geloof wel 3 keer wordt Indonesië nog wel even genoemd. Nou, gelukkig. Dus alle gevoeligheden werden even aangeraakt. Zijn eigen proces werd meegenomen. Ik vond het een hele goede speech. Ik wil heel graag weten wie hem geschreven heeft. Ik hoop dat Raoul dat misschien weet. Of dat het een team was. Maar ik vond hem echt heel goed, ja.
Dat is een team. En volgens mij onder leiding van Jan Walravens.
Complimenten voor Jan Walravens.
Wie is
echt
dat?
En zijn goed team. Gedaan. En zijn team.
Wie is Jan Walravens?
Ja, de
speechschrijver, ja.
Okay.
Nou, die hanteert de pen uiteindelijk. Maar met de input van een team op AZ. En die heeft meer belangrijke speeches voor Rutte. Zoals bijvoorbeeld de torentjestoespraak over corona in 2020. Dus een man met ervaring.
Ja, heel goed.
Maar goed,
ja.
Je kunt objectief vaststellen dat hij gewoon getuige de reacties, dat hij de juiste woorden heeft gevonden. Want ik vond echt verbazingwekkend wat er gebeurde na die speech. Dat zelfs de meest geharnaste actievoerders eigenlijk... Ja, ik bedoel, er was nog steeds kritiek op het proces en zo, maar van die speech was iedereen eigenlijk onder de indruk.
Ja, ja. Het was ook een historisch moment. Je had het over het moment van het jaar. Dit is het moment van 160 jaar.
Zeker.
Het is gewoon een historisch moment.
Zeker.
En het was goed gedaan en ik vond het goed dat het kabinet dacht, we gaan het gewoon doen. Want hoe langer je erover blijft dooretteren of je het wel of niet moet doen en wanneer en hoe en onder welke omstandigheden, hoe ingewikkelder het wordt. Dus gewoon hup er doorheen. Van Huffelen hadden ze gestuurd naar Curaçao. Die stond daar in een prachtige jurk als een soort prinses. Daar ook nog een stoel uit te rehabiliteren. Ik vond het echt heel goed. Het kabinet heeft dit echt goed gedaan.
Ja, dus eigenlijk kunnen we nu concluderen dat simpel en alleen door dat uitlekken van tevoren, dat moment een soort van bezoedeld is geraakt.
Zeker.
Terwijl eigenlijk de hele uitvoering en wat er gezegd werd en hoe het gedaan werd, eigenlijk gewoon hartstikke goed is,
ja,
is gebeurd.
Misschien dat er wel, door wat eraan vooraf is gegaan, die speech nog net iets beter en iets krachtiger is geworden. Dat er nog net iets meer in is gekomen van alle bezwaren die de afgelopen dagen zijn langsgekomen.
En ook omdat dus het een komma is en geen punt.
Nou ja, maar dat was al wel al van meet af aan duidelijk.
Ja.
Dat het begin van een proces was.
Ja.
En nou ja, nu kunnen we het een jaar lang gaan hebben over hoe gaan we die komma, wat komt er daarna die komma en hoe gaan we dat invullen. Prima, tot je dienst. Met deze hobbel is genomen. Ik vond het echt historisch.
Ja, precies.
Ja, ook mensen die van tevoren, gewoon weet ik veel, kennis, vrienden, die zeiden, nou ja, voor mij hoeft het niet per se. Die waren echt ontroerd.
En waar zat hem dat dan precies in? Dat het dan zo de juiste snaar raakte?
In die volledige erkenning, in het gedetailleerd benoemen van waar je nou precies je excuses voor aanbiedt. In het meenemen van het hele proces. Het proces dat Russen ook heeft doorgemaakt. Ja. En in het, ik denk het volledige erkennen dat dit zijn allemaal onderdelen van het koninkrijk geweest of nog steeds. En die tellen allemaal mee.
Ja.
Gewoon het idee dat je gezien bent.
Ja. Ja, en dat proces is natuurlijk heel belangrijk. Want dat proces is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Want tegenstanders van die excuses zeggen, ja, waar bied je excuses voor aan enzovoort. Maar het gaat natuurlijk vooral om het gewoon integreren van dit hele verhaal in onze geschiedenis. En dat erkennen dat dat gebeurd is. En dat is natuurlijk een proces dat je gewoon daar anders tegenaan gaat kijken.
Ja, en daar is dit,
dat je het gewoon tot je neemt en aanvaardt dat het zo gebeurd is.
Ja, en dit is daar de ultieme uiting van. En ook heel goed uitgelegd van, het is niet, en het was natuurlijk een enorme beweging van mensen die zeiden, ja, niet namens mij en mijn voorouders waren ook arm. Ja. Maar en Rutte maakte ook daar korte met mee, het is ook niet namens jullie. Het heeft niets met jullie te maken. Het is namens de staat, namens de rechtsopvolger van de autoriteiten die toen verantwoordelijk zijn geweest voor die slavenhandel. Dat is het, niets meer en niets minder.
Ja.
En dat is al heel veel.
Ja. Pieter?
Ja, nou ja, ik vond het ook een prachtige speech.
Ja.
En we hebben het hier vaak over gehad dat Rutte niet met zichzelf af kan rekenen. Hè? Dat hij heel lang beleid heeft gevoerd en dat hij dat heel moeilijk kan corrigeren. Dat heeft hij hier wel gedaan. Hij heeft heel overtuigend uitgelegd dat hij sommige dingen heel lang niet heeft gezien. Hè, dat institutioneel racisme, zo, dat deed hij natuurlijk altijd een beetje. Daar sprak hij met DD over. En mensen moesten zich vooral invechten op de arbeidsmarkt.
En het was een gaaf land.
Ja. En hij kon, vond ik heel echt, en ik geloofde hem ook echt, dat hij tot inkeer is gekomen. Dat hij wel ziet dat die slavernij van toen nog doorwerkt in de verhoudingen van vandaag. Dat zei hij ook heel duidelijk. Hij heeft zich volgens mij ook door Sylvana Simons op dit terrein laten overtuigen. Dus ik vond het heel sterk en krachtig. En het waren de goede woorden. Het was waar echt, er was lang over nagedacht om het ook heel beeldend te beschrijven wat er gebeurd was. Je kon het weer voelen hoe verschrikkelijk het was. Ja, waardoor je ook zelf sowieso had, wat is het eigenlijk goed dat we dit nu doen? En wat is het raar dat we dit niet veel eerder onder ogen hebben gezien? Het is gewoon belangrijk om de geschiedenis van je land op deze manier ook onder ogen te zien.
Ja, nou, en wat goed dat Rutte zichzelf kan overzeggen, want kan hij gewoon tot het eind van zijn dagen premier blijven.
Nou, hij zou zelf altijd nog niet blijven uitvinden.
Hij was ook zelf ontroerd na afloop. En toen zaten we in de appgroep ook. Okay, het is ook een beetje, het is natuurlijk zo'n moment wat onder hoogspanning staat. Het is ook een beetje, je staat op zo'n WK, je moet een penalty nemen en je haalt hem. En dat je dan een soort van zelf ontroerd over je eigen prestatie daar alsnog om gaat huilen.
Ja.
Weet je, dat had het
zou
ook wel een beetje.
Zou hij die druk echt gevoeld hebben?
Ik denk het wel. Het stond wel echt onder hoogspanning dit moment.
Ja,
dit kun je ook heel fout doen en dan, dan heb je echt een jaar lang ellende.
Heb jij met Rutte, Sjaila?
Nee joh.
Nou ja, hij mag toch vragen?
Nee joh.
Dat zou toch kunnen. Daar appen toch heel veel mensen met hem?
SMS'en toch? Ja, SMS'en. Nee, ja.
Maar dan stuur je hem niet een sms'je?
Nee joh, ben je gek.
Nou ja, hallo. Dat
doe jij wel, Gijs? Of?
Nee, helemaal niet. Maar ik ben veel minder. Ik zit iets minder in de politiek of in dat veld dan Sjaila.
Nee joh, ik misschien dat Raoul met een sms, maar ik niet.
Maar jij zou dat heel ondenkbaar vinden dat je hem een sms zou sturen met goed gedaan.
Ja, dat zou ik echt ondenkbaar
vinden. En jij, Raoul?
Ja, dat zou ik niet doen, nee.
Nee, dat is toch heel raar.
Ja. Dan moet je eigen sms'jes weer op gaan vragen daarna. Ja. Al het sms-verkeer van Rutte. Dan blijkt hij zelf in te figureren.
Oh ja, ja. Goed gedaan.
Waarschijnlijk gaan ze die dan wel openbaar maken.
Ja. Ja.
Had je het gevoel dat iedereen met ogen op steeltjes naar hem zat te kijken, Raoul? Toen hij die speech ging houden. Van hoe gaat hij dit redden?
Ja, nee, natuurlijk. Hij heeft nog nooit een speech onder zo'n hoge druk gehouden. Ik bedoel, er waren nog... Ja, ik kan me niet sowieso geen eerdere speech herinneren waarvan zoveel mensen van tevoren hadden gezegd, ja, laat maar zitten. Ja, en dan ga je het toch doen. Ja, en dan weet je natuurlijk wel, ja, als je dan niet de juiste woorden weet te vinden, dan... Ik bedoel, het risico was natuurlijk wel dat hij voor een half lege zaal zou staan, of dat de zaal leeg zou lopen gedurende de speech. Maar goed, het was toch in de afgelopen weken natuurlijk wel voorbereid. Ze hebben het voordeel van alle ophef is dat Rutte en al die speechschrijvers natuurlijk wel alle gevoeligheden ook al van tevoren hebben aangevoeld, zeg maar. Ik bedoel, ze konden er rekening mee houden.
Ja.
Je zag passages in staan die echt bijna reactie leken op de ophef, ja. Hier en daar. Hè. Dus bijvoorbeeld wat jij daarnet zei, van deze excuses, ik bedoel, dit is niet namens jou, want jij leefde toen nog niet. Dit is namens de Nederlandse staat, want die was er toen wel. Maar je zag het af en toe echt tussen de regels door. En ik geloof ook dat ze in het katshuis, in elk geval met de mensen die daar in de zaal zaten, het grootste deel van de boodschap wel al hadden doorgenomen. Want dat merkte je ook. Na die katshuissessies kwam opeens iedereen naar buiten. Oh, maar ze gaan een komma zetten en geen punt. Nou, dat was natuurlijk precies de schrijving van de speech. Dus die elementen waren al weggegeven. Maar goed, ja, nee, het is gewoon een geslaagde exercitie. Ik denk dat Mark Rutte voor het eerst in lange tijd weer eens heel erg blij is met hoe iets is gevallen.
Ja. Nou, dat gunnen we hem ook op de valreep van dit jaar.
Wat zijn we mild.
Van dit lange politieke jaar. Ja.
Ja. Ja, je wordt heel mild aan het eind van het jaar. Raoul heeft morgen ook een heel mild commentaar over het kabinet. Heel mooi mild
echt?
Commentaar. Ja.
Raoul. Ook weer ontroerend.
Ja. Jezus, ja.
Wat heb je dan geschreven, Raoul, ongeveer?
Ik ben een hele milde bui. Maar aan het eind van het jaar probeer je toch altijd even terug te blikken op zo'n jaar. En te kijken van wat heeft het nou eigenlijk ons opgeleverd. En om te beginnen heel veel politieke ophef. Wij hebben er ook vele uren mee gevuld. Met oneenigheid over het asielbeleid. Dat natuurlijk in de zomer echt een dramatisch dieptepunt bereikt in Ter Apel. Heel veel gedoe over het stikstofbeleid. En zo. Nou, we weten het allemaal. Over die excuses. Als je intussen gaat kijken wat er dan wel eens gebeurt, is dat toch nog best een indrukwekkend rijtje. Ik weet niet of je het nu allemaal wil horen.
Nou, best wel maar, eigenlijk.
Dat hele sociale zekerheidsregime gaat op de schop onder leiding van Carola Schout. Weet je, als je het over de bijstandswet hebt, de kostendelen zijn normaal, alle onrechtvaardigheden worden eruit gesloopt. De pensioenwet. Hoe je er ook verder over denkt, dat is toch een tamelijke eendracht tussen de belangrijkste oppositiepartijen en de coalitiepartijen gisteravond tot een goed einde gebracht. Maar werkelijk wekenlange, zeer uitputtende inhoudelijke debatten waarin eigenlijk alle argumenten zijn gewisseld. Dat hebben ze gehoord. Dat energieplafond, hè, daar was wat gedoe over en zo, is uiteindelijk ook weer met vereende krachten tussen de grootste oppositiepartijen en de coalitie tot stand gekomen. Zijn we toch uiteindelijk, geloof ik, een stuk daadkrachtiger in dan veel andere landen. We zijn het alweer een beetje vergeten, maar er ligt een wet die de kinderopvangtoeslag zo goed als gratis gaat maken. De basisbeurs komt terug. Die opvang van de Oekraïners is toch eigenlijk ook redelijk gladjes verlopen, ook vanuit de overheid. Nou ja, ik kan nog een tijdje doorgaan, maar er zijn eigenlijk best wezenlijke stappen gezet dit jaar. Na dat verschrikkelijke jaar 2021, toen er werkelijk niets gebeurde. Dus er zit wel weer enige beweging in, volgens mij.
Ja, het land wordt bestuurd en er gebeuren wel degelijk dingen die er moeten gebeuren. Wil je maar zeggen.
En je ziet in toenemende mate dat, vooral ook door de opstelling van PvdA en GroenLinks, die langzaam naar elkaar aan toe groeien zijn, maar die zich toch eigenlijk ook heel constructief opstellen in het meedenken met het kabinet. Waardoor eigenlijk alle 60 partijen die op een of andere manier bij die formatie betrokken waren, nu eigenlijk gewoon volgens mij het land aan het besturen zijn.
Ja. Nou ja, dat is lief dat je dat zegt allemaal, Raoul. Aan de andere kant zou je ook zeggen van ja, dat is toch ook een beetje wat een regering moet doen. Gewoon weten doorvoeren en zorgen dat er nieuwe dingen gebeuren. Ondertussen waren er natuurlijk grote ambities over de nieuwe bestuurscultuur, die dit jaar toch ja geïmplementeerd zou moeten worden of zoiets, of vorm zou moeten vinden. Voel jij die, Pieter, de nieuwe bestuurscultuur?
Nee, dat gaat helemaal niet goed.
Nee,
dan gaan de luiken juist weer dicht, heb ik direct de indruk. Ja, dat zagen we. Nou, dat zagen we bij het laatste WOP-verzoek. Daar hadden we vrij bescheiden, hadden wij gevraagd, mogen we alle correspondentie, precies,
ja.
Mogen we, vooral Erik Verwiel en Frank Hendricks natuurlijk, de twee verslaggevers in deze, mogen we alle correspondentie over de Siewert-deal? Ja, daar hebben ze nu een soort verdedigingslinie opgeworpen, waardoor ze helemaal niets meer openbaar hoeven te maken. Waar zelfs onze WOP-expert van onder de indruk is. Die heeft wel zoiets, wauw, dit is wel een verdedigingslinie.
Oh ja?
Ik weet niet of ik hier nog doorheen kom.
Jezus. Maar wat voor, is dat een juridische verdedigingslinie?
Ja, dat is eerst het verzoek veel groter maken dan het bedoeld is. Waardoor je makkelijker kan zeggen, ja, maar dit kunnen we natuurlijk niet allemaal openbaar maken. Nee, maar daar hebben we ook helemaal niet om gevraagd. We hebben maar een klein deel gevraagd.
Ja.
Dus dat is... Dus het eerst heel groot maken en dan alles geheim verklaren. Dat is een beetje de twee...
De truc.
Dat is de grote truc. Dat is een nieuwe truc. Nou ja, we hebben natuurlijk vorige week al het interview met Vert Grappenhuis besproken. Hij is geen minister meer, maar ik denk dat hij wel verwoordt wat er in het kabinet heerst. Namelijk, transparantie is helemaal niet goed voor de democratie. Dat leidt alleen maar tot meer wantrouwen. Dus ik heb het gevoel dat ze daar weer aan een terugtrekkende beweging bezig zijn. Wat ik zelf onverstandig vind. Maar Raoul heeft daar misschien iets verstandigers over te zeggen.
Nee, ik leef heel erg met je mee in dat Siewert. Kijk, daar, met de dag wekken ze meer de indruk dat daar iets te verbergen valt.
Ja.
Ik bedoel, er is echt steeds meer reden om daar heel wantrouwig over te zijn. Want ze doen zoveel moeite om die informatie niet te geven, dat je tegen denkt, dan moet er iets zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld een hele goede ontwikkeling vind, is dat bij eerlijk wetsvoorstel tegenwoordig de beslisnota's worden meegestuurd aan de Tweede Kamer. En dat zijn de ambtelijke adviezen en adviezen van buiten. Dus hoe is deze wet tot stand gekomen en wie hebben daarover meegepraat en zo. Is zeer verhelderend en goed. Daarom weten wij bijvoorbeeld dat ambtenaren op het ministerie van Justitie in augustus al zeiden, die beperking van de gezinshereniging, jongens, is echt een heel slecht idee, want dat gaat het niet houden bij de rechter. Klopt.
Hebben gelijk gehad, ja.
We weten ook dat de ambtenaren zeer kritisch waren over dat energieplafond, omdat het allerlei onvoorziene gevolgen met zich mee kan brengen.
Dus dat is wel degelijk transparantie, wil je maar zeggen.
Ja, dat vind ik wel echt vooruitgang, zeg maar. Waarmee je als overheid ook laat zien, oké, wij hebben uiteindelijk als kabinet de knoop doorgehakt. Het had ook anders gekund, want deze adviezen lagen er allemaal, maar wij doen het nu zo.
Ja.
Een ander element. Sorry.
Ja, nee, zeg maar.
Nou, ik wilde zeggen, een ander element van die bestuurscultuur was. Dit is de ene kant, dit is zeg maar de binnenkant. Maar het is ook de buitenkant, namelijk hoe wetten uitpakken. Dus zeg maar de uitvoering. Want daar was de grote onvrede over met hoe de overheid functioneert. Dat er vervolgens in de uitvoering allerlei dingen niet goed gaan. En dat komt omdat er wetten worden gemaakt waarbij geen rekening wordt gehouden met zijn ze wel uitvoerbaar en kunnen mensen er wel mee overweg. Dat het slecht getoetst wordt of wel getoetst wordt en vervolgens niks wordt gedaan met die toets. Of dat de uitvoeringsinstanties helemaal zijn uitgekleed. En aan die kant, dat moet zich allemaal nog gaan manifesteren. Of er inderdaad betere, of dit allemaal, deze beslisnota's meesturen, of dat ook leidt tot betere wetgeving, waar uiteindelijk burgers wat meer aan hebben. En of het uiteindelijk ook leidt tot betere uitvoeringsinstanties die beter geëquipeerd zijn om de wetgeving uit te voeren. En daarvoor is het nog te vroeg, hè, om dat te zeggen. Maar ik zie niet per se daar enorme ambities in of zo. Dat ze plotseling uitvoeringsinstanties heel erg zijn gaan optuigen. Of dat er allerlei burgers op andere manieren bij worden betrokken om te toetsen. Of ze wel op de goede weg zijn. Daar zie je nog niet zoveel activiteit.
Nee, er is zelfs een heel negatief voorbeeld. Want die asiel, de beperking van de gezinshereniging. Daar wordt de immigratie- en naturalisatiedienst dus gewoon opgezadeld met een regel. Precies. Waarvan iedereen eigenlijk meteen zegt, jongens, dat is juridisch onhoudbaar, maar ga het maar uitvoeren. Nou, en dan vervolgens gaat de ene naar de andere rechter zeggen, het is juridisch onhoudbaar. Dus hoe moeten die mensen bij de IND zich voelen, vraag ik me dan af.
Ja,
dus
je zal dan maar werken.
Onuitvoerbare politieke compromissen, daar hebben ze nog steeds wel een handje van. Hè? Dat er dan om een bepaalde partij mee te krijgen, dat er allerlei dingen aan worden toegevoegd. Ja, ik ga het straks nog over het pensioenstelsel hebben, waar je dat ook ziet gebeuren. En dan ontstaat er gewoon een onuitvoerbaar gedrocht. En dat hebben ze nog niet opgelost.
Nee.
Ik denk dat ze gewoon een voorliefde voor onuitvoerbare
Ja,
maar dat hangt ook samen met de versplintering van de politiek in Nederland. Er moeten steeds meer partijen moeten meedoen om een besluit er doorheen te krijgen. Ja, dat leidt er ook toe dat er steeds meer wensen in zo'n voorstel moeten worden gestopt.
Ja.
En dan wordt het al heel snel ingewikkeld en onuitvoerbaar.
Ja, een log compromis.
Ja.
Oké, verlang jij, Piet, zou je verlangen naar gewoon een hele nieuwe ploeg mensen die zich hier eens met frisse moed aan zou kunnen zetten?
Ja, ik vind dat verlangen moet je altijd onderdrukken. Want vaak
moet je ook niet te veel van verwachten.
Nee, het zit vaak echt wel in de systemen en dieper liggende structuren. Als je het van een wisseling van de mensen moet verwachten, Ja, dat is even leuk.
Ja, maar ook, dat voelt even lekker.
Dat voelt even lekker. We gaan het helemaal over een andere boeg gooien. We gaan het stuur radicaal omgooien. Dat, je hebt veel van managers die dat graag dan roepen. En dan meestal heb je even een half jaar bewegen er allerlei dingen. Mm-hmm. En daarna loopt alles net zo hard in het honderd. Ja, ja. Ik ben daar gewoon iets minder. Behalve wat ik eerder heb gezegd, dat het voor Rutte op heel veel terreinen moeilijk is om zijn eigen beleid te corrigeren. Dat blijft zo.
Blijkt er nu dus ook heel goed in te
zijn. Nou ja, bij slavernij is er heel goed in geslaagd. Ik weet niet of het op alle terreinen gaat lukken. Nee, precies.
Wat wou je zeggen, Raoul?
Nou, wat in elk geval opvalt, een deel van het nieuwe elan zochten ze natuurlijk in januari door mensen van buiten op het bordes te zetten. Ernst Kuipers, Robert Dijkgraaf, Connie Helder, al die mensen. Zo van, nieuwe gezichten, nieuw bloed, nieuw elan.
Ik wil daar wel een voorbeeld van geven.
Behalve bij Frank Weerwind zijn het allemaal niet zulke geslaagd. Wat voor voorbeeld wij geven?
Nou ja, ik zag Robert Dijkgraaf bij Bo zitten, volgens mij, deze week. En ik vond vooral dat hij ook heel moe uitzag. Maar ik vond het een ontroerend interview, want het is een doodgoede man. Hè? Ook een hele intelligente en originele, creatieve man.
Hij snapt de snaartheorie.
Maar hij was aan het uitleggen dat hij het onderwijs, dat hij het zo belangrijk vindt dat er persoonlijke ruimte is om je te ontwikkelen. Had hij ook een heel mooi voorbeeld. Je moet kinderen ook ruimte geven om zichzelf te zijn. En toen vroeg hij meteen daarna zichzelf af van, heb ik eigenlijk wel ruimte om mezelf te zijn in deze functie? Of word je gewoon gestuurd?
Ja.
En word je gewoon volledig geregisseerd en gestuurd?
Door het systeem opgeslokt.
En eigenlijk zei hij van, er is bijna geen ruimte om mezelf te zijn. Dus die nieuwkomers...
Je zag hem eigenlijk bij Bo een soort epiphany, een soort moment van inzicht hebben dat hij zich ineens dacht...
Nou ja, dat gevoel had ik. Dat hij ineens dacht, jeetje, ik zit hier te oreren wat ik heel belangrijk vind in het onderwijs. Hè? Mensen ontwikkelen en ruimte geven om zichzelf... En dat heb ik zelf eigenlijk niet. En dat vond ik wel traag. En ik denk dat het samenhangt dat misschien nieuwkomers eerder ingekapseld worden, want die zijn nog niet geslepen genoeg, die weten niet precies wat hun ruimte is. Hè? Ja. Moet ik me alles wat die ambtenaar zegt, moet ik dat gewoon doen?
Ja.
Of kan ik ook af te zeggen, maar dit vind ik onzin, zoek het uit. Dus ik denk, dat weet Raoul beter, die zit er bovenop. Maar het bepalen van die ruimte, dat mensen misschien als Hugo de Jonge daar handiger in zijn geworden door schade en schande.
Ja.
Dus misschien
vind ik eigenlijk wel een interessante theorie van Pieter, dat je juist als je het systeem heel goed kent en daar geslepen en gehaaid in bent, misschien wel jezelf veel meer vrijheid kan verschaffen. In plaats van zo'n zogenaamde nieuwe bezem die van buitenaf alles lekker komt te schoonvegen.
En sowieso kost het. Je moet eigenlijk eerst insider worden voordat je politiek effectief wordt. Ik las laatst nog een boek waarin over Els Borst. In 94 nieuwkomer op het Binnenhof als minister van Volksgezondheid. En met een hele duidelijke agenda over euthanasie. In 1994 was dat. En de euthanasiewet is in 2002, vlak voordat ze aftrad, ingevoerd. Dus dat heeft 8 jaar geduurd. Om politiek effectief te worden, moet je eigenlijk gewoon eerst het Binnenhof heel goed leren kennen.
Ja.
Ik denk eerlijk gezegd dat inderdaad Kuipers, Dijkgraaf, Gunay Oesroe, die op media zit. Nou ja, er waren best wel veel nieuwe gezichten daarachter zijn gekomen. En ja, Connie Helder bijvoorbeeld had deze week echt heel erg lastig. Die wordt geconfronteerd met allemaal dossiers uit het verleden waar ze niet bij was. Hè? In dit geval de Siebert-affaire. En dan merk je gewoon dat ze hoogst onzeker is en echt denkt, wat gebeurt me allemaal? Je hebt soms bijna medelijden met haar. Ik kan me niet voorstellen dat die nou een heel prettig eerste jaar achter de rug heeft, bijvoorbeeld.
Nee.
Dus het kost tijd. Tijd en doorzettingsvermogen. Maar ja, tegen de tijd, dan word je dus eerst een insider.
Ja, precies.
Vrees ik.
Ja.
Ja,
het is een wonderlijk systeem. Laten we jongens, ter afsluiting van dit jaar, van deze Kamer van Klok, heel even jullie politieke moment en persoon van het jaar doornemen. Want dat is, dat hoort er een beetje bij. Shaila, wie waren het voor jou?
Ik heb een politieke foto van het jaar, die volgens mij heel veel vertelt. Dat is Christiane van der Wal op haar blote voeten die trekkers voor haar deur aan het wegjagen is.
Ja.
Omdat dat gaat over de stikstofaffaire, dat gaat over...
Er werd verhaal gehaald bij
door boze boeren.
Door boze boeren.
Omdat ze met de stikstofplan, omdat ze het regeerakkoord aan het uitvoeren was. En het vertelt heel veel. Het vertelt dat je niet meer weet met wie je praat als je een akkoord hebt. Of als je iets bedacht hebt voor de landbouw. Dus je denkt, nee, ik praat met LTO. Nee, dan moet je helemaal niet mee praten. Want er zijn hele boze boeren die zetten gewoon een trekker op je stoep. Het gaat over eigen richting. Wat we toch ook op heel veel terreinen hebben gezien dit jaar. En in de afgelopen jaren. Dat toch steeds meer Nederlanders denken, ik ga gewoon naar ergens een afrit blokkeren als ik het ergens als ik vind dat de vervelende demonstranten deze kant op komen of omgekeerd. Maar ook zo'n minister die laat zien dat je toch ook heus wel ruggengraat kan hebben. Dat is toch wel, ik bewonderenswaardig. Gewoon de huis uitgewandeld, op de blote voeten en tussen die mannen gaan staan. En dat zijn hele grote tractoren en hele grote mannen. En gewoon gaan zeggen, nou luister jongens, ik ga hier niet met jullie in debat. En ze hebben nog iemand eventjes weggeduwd. En dat deed ze met zoveel moed in haar eentje. Ik dacht, nou, er kunnen heel wat collega's uit haar ploeg nog wat van leren.
Nou ja, en even vanuit de boeren geredeneerd, laten we het voor hen dan ook even opnemen. Die hebben natuurlijk met de Nederlandse overheid te maken gehad, waar ze jarenlang geen staat op konden maken.
Precies, ja, en, die grillig is geweest.
Grillig is geweest, onduidelijk, vaag.
Die zich uit heeft geduwd, steeds met pappen en nat houden ze ook in tot allerlei investeringen
dus
heeft verleid
een soort dreiging,
of gedwongen.
Zonder dat die dreiging ooit echt concreet werd. Ja. Dus het is natuurlijk ook hun wanhoop geweest om dan maar gewoon naar het huis van de minister te rijden om verhaal te gaan halen.
Ja, het is ook het failliet van 30 jaar stikstofbeleid wat daar op de stoep stond.
Zeker, ja. Dus het is op vele manieren een veelzeggend foto. En is zij voor jou dan ook de politieke persoon van het jaar?
Ga ik nog even over nadenken.
Ga nog even over wat wij zeggen?
Raoul ging nog wat zeggen. Ja.
Nou, kijk, want ik ben dus optimistisch gestemd. En zelfs hier zou je kunnen zeggen, want de afgelopen 3 jaar was dat hele stikstofbeleid natuurlijk een drama. En dit jaar hebben we ook heel erg gelachen dat Johan Remkes weer moest komen en dat het allemaal niet opschoot en zo. Maar je zou ook kunnen vaststellen dat eigenlijk sinds de zomer er geen tractoren meer op de snelweg hebben gestaan. Terwijl het kabinet zich toch uitdrukkelijk nu heeft voorgenomen en expliciet om binnen afzienbare termijn duizenden boeren te gaan uitkopen. Dat is nu gewoon het beleid. En op de een of andere manier is het toch gelukt om de boeren. Ik denk nog niet dat ze het ermee eens zijn of zo. Maar de angel lijkt er wel een beetje uit.
Ja, ze zijn
op dit moment
een soort van tot kalmte gemaand. Er is iets gebeurd waardoor het hele explosief eruit is.
Oh ja, alsof ze zich er toch bij hebben neergelegd dat in elk geval onvermijdelijk is. Dat er op vrij korte termijn toch enkele duizenden op een of andere manier zullen moeten stoppen. Ik vind dat echt heel opmerkelijk, want in de zomer dacht ik, dit loopt totaal uit de hand.
Het was een burgeroorlog, werd er aangekondigd.
Ja, ja. En het jaar is wat dat betreft eigenlijk best rustig geëindigd. En ja, vervolgens, ik bedoel, we moeten zien of het kabinet ook daadwerkelijk en al die provincies, of het nu gaat gebeuren. Hè, dat de andere theorie is natuurlijk dat die boeren denken, nou ja, het zal zo vaart al niet lopen, want het lukt ze nooit. Maar het is toch interessant, want het jaar 2023 begint wat dat betreft heel anders dan het vorige jaar.
Ja. Pieter, wie waren voor jou wat was voor jou het moment en wie was de persoon van het jaar?
Ik vind Farid Azarkan een van de revelaties van het afgelopen jaar. Ik vind het een hele leuke, frisse oppositie. Iemand die heel leuk en frisse oppositie voert. Dus ik heb heel lang gezocht, heb ik nog een moment waarin ik het heel goed deed. En toen,
wat vind je dat hij zo leuk en verfrissend?
Nou, ik vind dat hij heel prettig praat, heel helder praat. Ik vind
hele
hem
goede
oprecht
debater.
Betrokken. Ik vind hem helemaal niet zo geslepen of dat hij met spelletjes. Hij spreekt echt, laatst ook weer, gewoon oprecht zijn verbazing en zijn verontwaardiging. Maar hij is wel constructief. Hij is niet flauw of vervelend.
Ja, hij is belangrijk geweest in de toeslagenaffaire.
Ja, ik vind dat hij gewoon een hele heldere, prettige stijl heeft. Maar goed, ik kon niet echt een moment vinden.
En daarmee is Denk ook een beetje van zijn verbeterd militante.
Ja. Het is een wat vrolijker beweging geworden. Ja, god, dat is verder niet iets wat je kan verlangen van de politieke
beweging. Dat is niet.
Er gebeuren genoeg vreselijke dingen in de wereld. Maar ik merk dat ik elke keer als ik naar hem luister, ik denk, wat een prettige figuur.
Ja.
En wat voert die leuke oppositie.
Ja.
Ja, ook een laatste op onze cartoon reageerde hij ook heel leuk. Van jongens, dat kan natuurlijk echt niet, maar wat goed dat jullie hem terug hebben getrokken.
Oké, okay. Nou, dat is ook wel leuk om te horen, ja. Pieter.
Goed, ja. Dat geldt terzijde. Sigrid Kaag zag ik gisteravond, dat ik dacht, van, nou, die ook heel moe, hè, net als Robert Dijkgraaf, dat ik dacht, ja toch, dat die mensen werken ook heel hard voor de publieke zaak. En los van de vraag of ze het altijd goed doen, weet ik niet. Wat ik heel goed vond wat ze gisteravond deed, dat ze zei, ik maak ook fouten. Ik vind mijn rol in het 1 april debat, hè, toen ze zei van, nou, als ik Rutte was geweest, was ik afgetreden. Ja. Dat zegt ze, dat vond ik achteraf niet goed. Dat had ik niet zo moeten zeggen. Ze zei ook de HJ schoollezing, kunnen we allemaal nog herinneren, dat ze zich heel erg afzetten tegen het gerommel in de politiek. Ze zei ook achteraf niet goed. Nou ja, dat is natuurlijk ook het wonder van de afgelopen jaren. Dat Sigrid Kaag en Mark Rutte de dikste vrienden zijn geworden. Dus ik heb even overwogen.
De dikste vrienden?
Nou, volgens mij wel inmiddels. Maar goed, mag Raoul straks meer over zeggen. Ja. Dus Sigrid Kaag vind ik ook wel een beetje persoon van... Ja, ook omdat ze natuurlijk ook vreselijk bedreigd is. En daar ook echt heel veel last van heeft. Hè. Ze wordt beveiligd en haar kinderen hebben het er ook heel moeilijk mee. Dus het is natuurlijk ook een van de vreselijke gebeurtenissen. Maar, jullie weten, mijn hobby is natuurlijk het pensioenstelsel. Ja. Dus ik zal proberen mijn...
Laat hem even.
Ik heb een gevoel dat ik weet waar we heen gaan.
Nou, maar dat, dat vind ik ook heerlijk. Kom, Pieter.
Nou, ik zal mijn opinie proberen als zorg te uiten. Maar mijn moment van het jaar was toch Pieter Omtzigt, die een anderhalf uur lang over de pensioenwet stond te oreren, terwijl er bijna niemand in de zaal zat. Mind you, dit is een operatie waar 1500 miljard euro ineens op een hele andere manier verdeeld wordt. Ja. Hè? Dus de grootste operatie die we doen. Het is echt een steen op mijn maag. Ik maak me daar grote zorgen om. Omdat je daar precies weer ziet. Er is een soort, hè, de PvdA moest ook iets krijgen. En GroenLinks moet iets krijgen. Dus het is nu weer
iedereen is met douceurtjes meegetrokken.
Dit is echt de ingewikkeldste uitvoeringsoperatie ooit. Voordat duidelijk is hoe groot dat is, gaan we ermee akkoord. Ja, dus ik ben daar, zoals je kunt horen, niet zo enthousiast over. Ik maak me grote zorgen. Maar het moment van het jaar was dat Pieter Omtzigt de enige, dus dat is een eenmansfractie, is de enige in mijn ogen die hier wel echt heeft geprobeerd het helemaal te doorgronden. En zelfs hem lukt het niet, want het is niet te doorgronden. Maar ik vind het tragisch dat een eenmansfractie daar eigenlijk voorop moet gaan in de oppositie. En ik begrijp het ook niet. Want je kunt het electorale fiasco alweer uittekenen. De reden dat Omtzigt nu, volgens Maurice de Hond, niet helemaal betrouwbaar, maar goed, hij staat redelijk hoog in de virtuele peilingen, is dat pensioenstelsel. Ik denk dat dit de komende jaren, Caroline van der Plas is op het ongenoegen van de boeren groot geworden. Er gaat straks, denk ik, een beweging ontstaan over het ongenoegen over deze operatie. Dit wordt... Nou ja, goed, ik ben hier gewoon, ik maak me zorgen.
Pieter,
het kan goed aflopen.
Pieter maakt zich samen maar met andere Pieter grote zorgen.
Wat ik democratisch ingewikkeld vind, dat toch... dat is ook de tragiek van Pieter Omtzigt. Kijk, hij gedraagt zich alsof hij bij een grote fractie hoort. Namelijk, hij besteedt heel veel tijd aan dit soort onderwerpen. En dat kan eigenlijk niet als je een eenmansfractie bent. Dan moet je toch iets meer doen, zoals Caroline van der Plas, een beetje grote lijnen... Ja. Vooral in slogans praten. Hij is eigenlijk een specialist van een grote fractie, wat hij natuurlijk ook jarenlang was. Dus hij gaat dat heel gedetailleerd doen. Dus dan heeft hij heel gedetailleerd zijn werk gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij dan nog maar één stem als er gestemd moet worden.
Ja.
En idealiter wil je dat de belangrijkste specialisten voor grotere fracties werken, zodat wat zij hebben gevonden door hun ijverige studie...
Ja, door die hele fractie gedragen kan worden.
Ja, en nu heeft hij heel ijverig gestudeerd heeft hij toch maar één stem...
150ste
dat vind ik een beetje... Ja, ik weet niet of dat een democratisch tekort is.
En toen hij anderhalf uur stond te oreren voor een bijna lege Tweede Kamer...
Dat vond ik daar symbool van.
Ja, en dat vond jij een groot politiek moment. Ja, er werd ook aangezien lachen. Jij dit voor de toekomst ziet als een dossier... waar nog heel erg veel narigheid uit zou kunnen volgen.
Ik vind dat er heel veel serieuze oppositie is. Nou goed, er is er wel heel veel over gesproken. Daar heeft Raoul natuurlijk groot gelijk. Maar er werd ook lachen over gedaan, hè. De Martin Bosma, die de Kamervoorzitter was, die zei van... ik ga alvast Oorlog en Vrede lezen van Tolstoj toen Omtzigt begon te praten. Nou ja, ik vond dat wel een moment. Maar vooral omdat dit het onderwerp is wat mij het meeste zorgen baart. Ik denk, daar gaan we heel veel energie in stoppen de komende jaar, die we volgens mij prima... Ja.
Alle financieel woordvoerders van de partij waren daar toch gewoon keurig bij aanwezig, denk ik.
Jawel.
Ik bedoel, het beeld van een lege Tweede Kamer, dat hoor je heel vaak. Van kijk eens, er zit weer niemand zo. Maar ja, dat is ook wel, dat is echt gewoon de dagelijkse praktijk van Tweede Kamer. We hebben dat nu eenmaal opgedeeld in commissies.
Ja, er zitten alleen de woordvoerders.
Ja, maar...
De woordvoerder stikstof hoeft het pensioendebat niet te volgen.
Nee, dat is waar. Maar Pieter, Pieter ziet dit als een van de belangrijke politieke beslissingen die nu genomen wordt, waar de komende jaren, misschien wel decennia, nog heel veel om te doen zal zijn.
En mind you, GroenLinks
is Pieter. En doel, het is niet zo dat er een stomende Tweede Kamer dat allemaal zit.
Dit is echt een voorbeeld van de uitvoering. Kijk, GroenLinks en de PvdA hebben ook nog geëist dat alle ZZP'ers een pensioen moeten krijgen. Dat we vanaf onze 18e aan een pensioen gaan sparen. Dus er moeten nog allerlei wijzigingen bij. Terwijl de operatie aan zich volgens mij al heel erg ingewikkeld is en heel erg duur wordt.
Ja.
Ik vind het vooral een voorbeeld van misschien in theorie een goed idee. Maar als je naar de uitvoering kijkt, denk je, waar beginnen we aan? We hebben zoveel ingewikkelde problemen in dit land.
Ja.
Waarom zou je net dit aan gaan pakken? Het pensioenstelsel, wat ik vorig jaar heb gezegd, wat tot voor kort veel geprezen werd wereldwijd. Fantastisch stelsel. En dan gaan we net daar.
Ja.
Gaan we dan zo'n enorme operatie
aanleiden? Het is een soort collectieve zinsbegoocheling. Dat is jouw zorg. Nou, we gaan dat allemaal meemaken. Ten slotte, Raoul, wat zijn wie is jouw politieke persoon en wat is jouw politieke moment van dit jaar?
Ga ik toch nog even stelling nemen tegen Pieter. Want dan... ik denk namelijk helemaal niet dat Pieter op zich de enige is die dit heeft proberen te doorzien. Wat mij niet juist opviel tijdens het debat is dat die Kamerleden allemaal heel erg hun best deden en ontzettend deskundig te ijs kwamen, volgens mij. Dus ik ga dan toch van Senna Matour.
Woordvoerder van GroenLinks. Ja.
Die volgens mij nog erg onbekend is, maar op twee hele grote dossiers een vrij doorslaggevende rol heeft gespeeld dit jaar. Eerst bij het energieplafond.
Ja, dat is fantastisch.
Want zij was samen met Henk Nijboer heel doorslaggevend in het kabinet bewegen om in actie te komen. En mede doordat ze gewoon zelf het plan alvast even op de achterkant van het bierveeltje hadden uitgeschreven. En ook in het pensioendebat, ze komt tot een andere afweging dan Pieter Omtzigt, want ze heeft voorgestemd, net als de PvdA. Maar volgens mij juist toch ook op... ze heeft net zo kritisch het kabinet bevraagd. Er waren net zoveel vragen. Ze hebben dat, PvdA en GroenLinks hebben dat omgezet in een heleboel aanvullende voorwaarden. Oké, we moeten zien wat dat in de uitvoering doet. De constructieve opstelling van PvdA en GroenLinks, die ondertussen, dat vind ik ook een heel fascinerend proces, echt naar elkaar aan toe groeien zijn. Hè?
Dat gaat heel goed.
Daadwerkelijk geen stap meer zetten zonder elkaar inmiddels. Er komt veel samen in de persoon van Senna Matour, vind ik.
Ja, ze is heel leuk.
We zullen zien waar het eindigt, maar ik denk dat we ook nog veel van haar gaan horen.
Vrij jong ook nog, hè, Raoul? Of is dat gewoon omdat wij allemaal ietsje ouder aan het worden zijn? Dat we alles jong vinden?
Allebei. Zij is begin 30, volgens mij, toch?
Dat vind ik best jong. Ja, en ze is een hele goede financieel wortel. Ja, ze is heel leuk. Ja, fantastisch. Hele goede keuze, Raoul. Ja.
Ja.
Wat merk je, Pieter?
Nou ja, bij mij ook wel. Ik had ook een sterke behoefte om wel een moment te nemen waar gewoon heel ijverig aan goede wetten wordt gewerkt.
Ja.
En ik had nog een ander voorbeeld wat bij mij de revue passeerde, was Tjeerd de Groot en Laura Bromet hebben initiatiefwetvoorstel ingediend om de verhoudingen binnen de waterschappen te veranderen. Ja, klinkt ook niet heel spannend.
Nou, historisch, maar belangrijk.
Vroeger waren dat 7 zetels die werden toegewezen aan het bedrijfsleven. Nou, straks worden er nog maar 2 aan de landbouw toegewezen en 2 aan natuurorganisaties. En dat is eigenlijk enorm belangrijk, hè? Want waterschappen bepalen het waterpeil. Dus die bepalen de hele ontwikkeling van de natuur op het platteland. En dat er dus Kamerleden zijn die gewoon lekker zitten te klussen aan ons democratische stelsel. Ik denk dat we daar veel meer aandacht voor zouden moeten hebben.
Nou, dat worden dan opwindende afleveringen van de Kamer van Klok. Als we het elke week gaan hebben over Kamerleden die lekker zitten te klussen aan ons democratische bestel. Misschien kan je een katern in de krant daarvoor gaan inruimen, Pieter. Ja. Hier wordt lekker geklust. Nee hoor, het is natuurlijk heel goed dat je het zegt. Het is natuurlijk inderdaad een soort ziekelijke neiging om het altijd maar te hebben over waar het misgaat en waar...
We hebben het vaak over de inhoud van beleid, maar de besluitvormingsmachine aan zich, daar moet je ook aan sleutelen. Van genereren wij samen, hè, met al onze meningsverschillen, de goede besluiten voor de Nederlandse samenleving. En ik vind het heel goed dat ook daar over na wordt gedacht. Ja. En daar was dit een voorbeeld van.
Raoul, jij hebt nu een politieke persoon gekozen. Heb je ook nog een moment wat jou het meest in het geheugen gegrift staat?
Ja, nou ja, en het is misschien niet eens inhoudelijk even belangrijk. Maar ja, dan ga ik denk ik toch voor de nieuwe, de wijziging van de abortuswet. Dat is al voor de zomer was dat natuurlijk. Dat de bedenktijd van 5 dagen voor abortus werd geschrapt. En waarom ik dat met name, we hadden het al even over de bestuurscultuur, waarom ik dat met name verfrissend vond, omdat het direct uitvloeide uit de afspraak in het regeerakkoord om elkaar niet op dit soort treinen onder water te houden als regeringspartijen en hier gewoon te kunnen stemmen naar eer en geweten en je eigen principes. En toen zag je dus gebeuren dat opeens zo'n wetsvoorstel, waar eigenlijk al heel lang een Kamermeerderheid voor was, het nu opeens haalde. Omdat niet meer de ChristenUnie zei tegen D66, ja, daar mogen jullie niet voor stemmen als je met ons in de coalitie zit. Dat gebeurde later ook nog met de abortuspil die verstrekt kan worden bij de huisarts. Los van wat je er allemaal van vindt, denk ik dat het gezond is in de democratie, als er ergens een zeer ruime meerderheid voor is, dat dat op een gegeven moment ook gewoon kristalliseert in wetgeving.
Ja.
En dus dat is toch een klein stukje van de bestuurscultuur. En we moeten even zien of dat doorzet, denk ik. Maar wat dit jaar mij wel beviel.
Ja.
En inhoudelijk een mijlpaal.
Ja, ja want ja. Dat het gewoon inhoudelijk een mijlpaal
omdat,
is.
Omdat in die bedenktijd, die bedenktijd impliceert dat vrouwen daar niet een normaal beslissing over kunnen nemen, maar weer even naar huis moeten worden gestuurd om daar nog eens rustig over na te gaan denken, meisje.
Dat ze onbevolen zouden beslissen.
Ja.
Het is heel paternalistisch eigenlijk.
Het is buitengewoon paternalistisch buitengewoon inperkend voor de vrijheid van vrouwen. Ik vond het echt een mijlpaal.
Ja. Oké, okay. Nou, het siert onze kamer, zou ik haast willen zeggen, dat jullie allemaal zulke positieve en optimistische momenten eigenlijk hebben gekozen. We hebben in ieder geval geprobeerd het goede te zien. Jullie hebben geprobeerd het goede te zien aan het eind van het jaar. Dat is hartstikke mooi. Nou, we blijven ons verwonderen over het mysterie Pieter Omtzigt in de kamer. Wat wil hij? Wat vindt hij eigenlijk? Ik zou zeggen, de heiland is waarlijk opgestaan. Heeft dat de heiland, wat je dan zegt, die is wel, of de verlosser is waarlijk opgestaan? Nou, er is iemand waarlijk opgestaan.
Het hangt van je geloof of welk woord je gebruikt.
Wie er opstaat. Laten we daaraan denken bij de kerst. Jongens, ik wens jullie een hele fijne vakantie. Ik hoop dat het leuk wordt. Ik hoop dat we elkaar in het nieuwe jaar, in 2023, hier weer aan deze tafel spreken. Tegen de luisteraar zeg ik dat ik dat voor jullie ook allemaal wens. Dit alles wat ik net gezegd heb. Dat jullie op alle mogelijke manieren kunnen abonneren op deze podcast. Dat jullie ons een mailtje kunnen sturen. podcast@volkskrant.nl En dat het belangrijkste is dat jullie gewoon lekker blijven luisteren. En wat ons betreft tot volgend jaar.
Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsing. Net als vorig jaar blikken we ook dit jaar weer terug in de podcast De Nabespreking 2022. Hoe staat het met de oorlog in Oekraïne? Gaan we ten onder aan inflatie? Dragen we nog mondkapjes? 5 redacteuren werd begin dit jaar gevraagd naar hun visie op 2022. Hadden ze het bij het rechte eind? Waren ze te somber of juist veel te optimistisch? Aan de hand van voorspellingen die zij aan het begin van dit jaar deden, blik ik samen met Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok terug op het roerige jaar 2022. Luister naar 2022 De Nabespreking, exclusief in de app van de Volkskrant.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.